Zoals ik al zei in mijn inleiding, het thema van vanmorgen is enkele kenmerken van een gezonde gemeente. En waarom dit thema? Een van de grootste wensen van ieder mens is om gezond te zijn. En als er iets aan mankeert, aan onze gezondheid, dan doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om weer gezond te worden. En in ons samen gemeente zijn zou het ook daar een groot verlangen voor ons moeten zijn, denk ik. Dat we een gezonde gemeente zijn. En vanmorgen wil ik daarom met jullie daarbij stilstaan. Wat betekent dat om een gezonde gemeente te zijn? En daar is natuurlijk heel veel van te zeggen. En daar moet ik me beperken. En daarom die vraag, wat zijn enkele kenmerken van een gezonde gemeente? Die keuze van, ik heb drie punten die ik vanmorgen daarin wil noemen. En die keuze van die drie punten zijn niet van mijzelf. Maar die komen van Spurgeon. Charles Spurgeon was een voorganger die leefde in de 19e eeuw. En ik geloof dat hij in 1834 geboren werd en hij is maar 57 jaar geworden. Hij was een voorganger van een gemeente in Londen, Zuid-Londen. Dus een radicale bekering maakte hij mee. Hij werd voorganger en was een bijzondere, hele bijzondere prediker. Het is heel opvallend dat hij nog heel vaak door veel schrijvers en ook voorgangers en predikers geciteerd wordt. En dat is omdat hij op een bijzondere manier altijd het evangelie heeft verwoord ook en daarover gepreekt. Hij heeft diverse weeshuizen heeft hij opgericht. Hij heeft ook een theologische opleiding opgericht, een predikantenopleiding. Spurgeon's College heette die. En die opleiding die heeft 169 jaar bestaan. Die is in juli, heeft in de kranten hier ook gestaan, sommige kranten. In juli van dit jaar is die gestopt, die opleiding. En dat was vanwege financiële redenen. Er was niet meer het geld om alles te kunnen betalen. En toen ik dat las, dat deed me wel wat. Dat ik dacht, ja, dat is misschien wel echt een teken van onze tijd. Dat zo'n opleiding niet langer het kan volhouden. Ik zei vanmorgen al dat er een uitspraak van Spurgeon was die me echt trof. En die wil ik graag jullie laten zien ook vanmorgen. Als ik nooit lid was geworden van een kerk, zei hij, totdat ik er een had gevonden die perfect was, zou ik nooit lid geworden zijn. En op het moment dat ik lid werd, zou ik het hebben bedorven. Maar hoe onvolmaakt ze ook is, het is de dierbaarste plek op aarde. Wat zijn nou die kenmerken van een gezonde gemeente? Drie punten noemde Spurgeon daarbij. Ik zal vanmorgen een paar keer een citaat van hem ook gebruiken uit een lange preek daarover. Drie dingen noemde hij. Zuiverheid van leven. En dan denkt hij over bekering en wedergeboorte. Bevestigd door lidmaatschapsonderzoek. De degelijkheid van het evangelie, en dan gaat het over gezonde leer. En de derde heeft het over de onderlinge broederband. En dan gaat het over eenheid. Het eerste wat hij dus zegt is dat zuiverheid van leven in een gemeente van groot en wezenlijk belang is. Hij zegt, een citaat van hem, een kerk kan nooit in een gezonde en bevredigende staat verkeren voor haar werk. Ze kan nooit in een zodanige toestand verkeren dat God haar met welgevallen kan toelachen als ze vermengd is met de wereld. Als er zonen en dochters niet voldoende onderscheiden zijn van de wereld om duidelijk Gods volk te zijn. Als we mensen in onze kerken opnemen die niet bekeerd zijn, dan zwellen onze aantallen aan, maar verminderen we onze werkelijke kracht. We kunnen onmogelijk, zegt hij, te streng zijn in het onderzoek naar degenen die voor kerkelijke gemeenschap worden voorgedragen. Weet je, van nature zijn wij mensen geen lid van Gods familie. En hebben we geen recht om het eeuwige leven te ontvangen. En de reden is waar we ook in het lied, in het laatste lied net lent over gezongen hebben. De reden is onze zonde, onze zonden. Dat is wat ons scheidt van God. Zonde brengt scheiding. Tussen mensen, maar ook tussen de mens en God. En misschien zijn er vanmorgen hier mensen die Jezus Christus niet kennen als hun redder, die niet weten of ze gered zijn uit een verloren toestand waar ieder mens van nature in zit. En ik heb het vanmorgen met een plaatje eens willen duidelijk maken wat onze natuurlijke toestand is. We zijn als mensen in opstand gekomen tegen God. De Bijbel beschrijft dat op zoveel plaatsen. En daarom zijn we gescheiden van het leven van God. Door de verharding van onze harten. De Bijbel beschrijft die toestand van de mens zonder God op heel veel plaatsen. Op treffende manieren. Een van die teksten is in Efeze 4. Dan wordt het beschreven als mensen zonder God zitten in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in hun verstand. Vervreemd van het leven dat uit God is. Onwetendheid die in hen is. Verharding van hun hart. En misschien wordt het allemaal prachtig gecamoufleerd door een mooie buitenkant. En misschien zie je jezelf helemaal niet als een slecht persoon en ben je dat waarschijnlijk ook niet. Maar in Gods ogen is één zonde is genoeg om ons uit de hemel te houden. Want zonde scheidt af, brengt scheiding. Misschien ben je wel godsdienstig van huis uit of van nature. Misschien ga je naar een kerk. Misschien heb je zelfs kennis, best veel kennis van de Bijbel. Maar dat maakt je niet tot een christen. De Bijbel zegt dat we opnieuw geboren moeten worden. Er komt een man op een gegeven moment naar Jezus toe, midden in de nacht. Hij heeft ontdekt dat Jezus zo bijzonder is, zo anders dan alle andere leraars van zijn tijd. En hij gaat naar Jezus toe, maar doet dat 's nachts omdat hij er niet voor uit wil komen. Omdat hij zich geneert daarvoor, omdat hij zich schaamt. En hij zegt dan tegen Jezus, hij beseft dat hij van God gekomen is. En dan zegt hij, de man heet Nicodemus, Nico zou zijn naam kunnen zijn in onze tijd, zijn korte naam. Dan zegt Jezus tegen hem, Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Tenzij je opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Want dat is vanwege die onoverbrugbare kloof tussen de mens en God die we net gezien hebben. En niemand kan die kloof uit zichzelf overbruggen. Dat is wat de Bijbel ons laat zien. Het laat de verloren toestand zien. Maar God zij dank, is er hoop. En dat laat die volgende afbeelding zien. Want dat wat wij van onszelf niet kunnen, die kloof overbruggen, dat heeft God voor ons bewerkt, zodat die kloof wordt opgeheven. Dat heeft God voor ons bewerkt door Jezus Christus naar deze aarde te sturen. Zodat een mens, zodat elk mens die dat wil, met God in contact kan komen. Zodat er vergeving komt voor je zonde en voor je schuld. Die we allemaal met ons meedragen. Zodat er toekomst is. Dat er eeuwig leven dat je mag ontvangen. En dat je mag zien wie God is. Dat je een relatie van vrede mag hebben. Alleen door het geloof in Jezus Christus. Een persoonlijk geloof. Een bewust aanvaarden dat Jezus Christus ook voor jou, voor zonden is gestorven aan het kruis. En dat heet, als je dat aanvaardt, als je dat ja tegen zegt, dat heet dat je je bekeert. Dat heet je omkeren. Omkeren betekent een draai van 180 graden maken. Want je liep in een richting wat een hopeloze richting was. De oproep van de Bijbel is: keer je om en keer je naar God toe. Dat is de verantwoordelijkheid van de kant van de mens. Ieder mens wordt opgeroepen om een antwoord te geven op dat evangelie wat God gebracht heeft in Jezus Christus. Zo lief heeft God die wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Je keert je af van een leven dat gericht is op jezelf en waarin geen hoop uiteindelijk is. Weet je, een wedergeboren christen is iemand die echt berouw heeft getoond van zijn zonde. En zich tot Jezus Christus heeft gekeerd voor zijn redding. En daardoor voor altijd deel is geworden van Gods familie. Dat is het eerste wat Spurgeon opwees in zijn preek die hij toen hield. En het tweede wat hij daarbij zegt, of het tweede wat hij zegt, dat eerste punt, dat hij zegt ook, wat belangrijk is, is dat er lidmaatschapsonderzoek is. Dat is een heel woord. Ik weet niet of dat Nederlands woord is, maar ik heb dat maar zo letterlijk vertaald. Dat er lidmaatschapsonderzoek is. En weet je, ook als mensen zich hier willen aansluiten, dan is dat natuurlijk iets geweldigs, is dat prachtig. En daar willen we dan graag ook met mensen over spreken. En dat doen we. Hebben we de afgelopen weken met een paar echtparen gedaan. En dat is heel bijzonder. En dan zeggen we ook wat de gemeente is en wat die betekent. En dan zeggen we ook tegen hen, daar spreken we over. Daar nemen we echt de tijd voor, maar dan spreken we erover wat de voorwaarden zijn die we ook in de gemeente hebben en die we ook in de Bijbel zien. En we zeggen wat de zegeningen zijn. En de mensen vroegen zich af, moeten we nu een examen doen straks? Corian, Janke. En we hebben gezegd, nee, je hoeft geen examen te doen. Maar het is belangrijk dat we daar samen over spreken. Wie ben je en waar sta je geestelijk gezien? Wat is Jezus Christus voor jou? En wat verwachten we als je deel wordt van die gemeente waar we zo vanmorgen ook voor gebeden hebben en over gesproken hebben? Dat het een lichaam is waar iedereen in mag functioneren, waarin je gaven en talent ook mag geven. Een gemeente is niet zomaar een verzameling mensen, maar is een gemeenschap. Een bijzondere gemeenschap. Spurgeon zegt, als we morgen een voldoende aantal goddeloze, maar morele mensen in de kerk zouden kunnen brengen om ons aantal te verdubbelen, onze abonnees te verdubbelen, onze gebedshuizen te verdubbelen, om ons in staat te stellen het aantal zendelingen te verdubbelen, zouden we door te bezwijken voor die verleiding, een vloek in plaats van een zegen ons op de hals halen. In onze zuiverheid en in onze zuiverheid alleen staan we vast. Het tweede wat hij noemt is het belang van een gezonde leer. Het belang van een gezonde leer. Of zoals hij zegt, de degelijkheid van het evangelie. Weet je, vroeger werd wel gezegd een gezonde geest en een gezond lichaam. Het is van heel groot belang, van levensbelang, dat we een goed begrip hebben van de God van de Bijbel en zijn wegen met ons. Een gezonde gemeente is een gemeente die geworteld is in een gezonde leer. En die leer, dat is niet een menselijke leer, maar dat is de leer die we vinden in het woord van God. En die vormt het fundament van alles wat we als kerk, als gemeente geloven en praktiseren. Het gaat niet alleen om intellectuele kennis, dat we heel veel kennis doen. Kennis is ook belangrijk van de Heere God en van zijn woord. Maar vooral van dat we gaan begrijpen wie God is en hoe God is. En wat hij door Jezus Christus heeft gedaan. En hoe we in het licht van die waarheden mogen leven. Het geeft allemaal vorm aan onze aanbidding. Aan onze relaties en aan onze opdracht. Het heeft betrekking op ons hele persoonlijke leven. En op ons leven als gemeente. Bepaalt hoe we ons als gemeente ontwikkelen. En hoe we als gemeente ook groeien. Ik las deze week in de voorbereiding over een gemeente in de Verenigde Staten. Een gemeente van ongeveer 600 leden. En in die gemeente werd het welvaartsevangelie gepredikt. Dat is, ja, daar is veel van te zeggen, maar dat betekent dat het eigenlijk iets van, dat het je, als je christen bent, dan gaat het je eigenlijk altijd goed. Dan moet het je goed gaan. Financieel en met gezondheid in allerlei opzichten. Meer van dat soort opvattingen. En de voorganger die kwam op een gegeven moment tot inkeer. En zag dat wat hij predikte, dat dat niet in overeenstemming was met het echte evangelie. En hij ging zijn boodschap veranderen. Zijn prediking veranderde totaal. Hij ging het evangelie prediken. En het gevolg was dat van de 600 gelovigen er nog 150 overbleven. Gezonde prediking. Gezond betekent, het komt eigenlijk uit de medische wereld, de term. Zoals die hier ook in de Bijbel staat. Gezond betekent betrouwbaar, zuiver, getrouw. En wat is dan die gezonde leer? Dat is de vraag die ik mezelf gesteld heb. Wat is dan die gezonde leer? En Paulus schrijft er iets over aan Timotheus. Gezonde leer. Dat is een leer die overeenkomt met het evangelie. De gezonde leer is overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God. Het evangelie is dus eigenlijk die gezonde leer. En dan stelt misschien iemand de vraag vanmorgen, maar wat is dan het evangelie? Nou, daar vond ik een tekst die het in een paar woorden, een paar regels eigenlijk zo prachtig zegt. Het belangrijkste, zegt Paulus, dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven. En dat hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. Dat is het evangelie. Evangelie in een notendop. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, hij was een jonge gemeenteleider. Hij zegt, houd je aan het voorbeeld van die gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Houd je daaraan, zegt hij. Houd je daaraan vast. En het is echt een oproep voor ons en voor onze tijd. Ik denk wel eens, het lijkt wel alsof hij dat geschreven heeft voor onze tijd. Alsof dat echt voor ons in de 21ste eeuw geschreven is. Want hij zegt ook tegen Timotheus, er komt een tijd dat mensen die gezonde leer niet meer zullen verdragen. Dat ze het niet meer verdragen wat de gezonde leer is. Maar ze zullen zoeken wat hun gehoor streelt. En voor zichzelf vinden ze dan leraars die dingen zeggen wat met hun eigen begeerte overeenkomt. Er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Waarom is dat nu zo belangrijk? Gezonde leer. Weet je, velen van ons, en ik denk misschien wel allemaal, vinden gezonde voeding belangrijk. Gezond eten en drinken. Sommigen gaan er misschien wel heel ver in. Misschien eet je wel heel veel biologisch bewust, want dat is dan nog gezonder. Waarschijnlijk. Ik ben geen voedingsdeskundige. Maar weet je, net zoals een gezond dieet is voor het voeden en het laten groeien van je lichaam en het vervangen van de cellen door gezonde cellen. En ons lichaam is constant aan het groeien en aan het vernieuwen. Net zoals dat voor ons lichaam belangrijk is, moeten wij ons als gelovigen als het ware te goed doen aan woorden van gezonde Bijbelse leer om te groeien in het geloof. En weet je, dat is ook een vraag die ik heb. Want soms denk ik dat we als christen ook leven van fast food. Fast food. Weet je, fast food is als ik onderweg ben naar huis en ik heb geen tijd om echt te eten. Ik reis onder etenstijd, dan stop ik ergens met zo'n M. En dan ga ik even snel dat ik toch iets te eten heb, fastfood. En ik weet, ik zou dat niet moeten doen. Ik denk dat het niet allemaal gezond is, laat ik het zo zeggen. Wat ik dan eet. Maar je bent druk met van alles en nog wat. En je hebt niet tijd om uitgebreid te eten. En weet je, soms is dat geestelijk denk ik ook zo. We hebben geen tijd om ons echt bezig te houden met gezond eten en drinken. Met gezonde voeding. Met echt te gaan zitten en me te laten vullen met de woorden van God. En daarover te mediteren. En die te verwerken en proberen een plek te geven in mijn leven. En dan leven we soms op de fastfood manier. Een snelle geestelijke hap hier en daar nog even snel iets lezen. Want ik moet weer verder, want het leven is druk. Maar Paulus zegt ondubbelzinnig dat de weg naar groei in ons christen zijn, naar christelijke volwassenheid, ligt in goed onderwijs, goede geestelijke voeding tot je nemen. En het ook verwerken. Het ook verwerken en het toepassen, een plek in mijn leven geven en geloven en gehoorzamen in het woord van God. En de vraag is nu aan mezelf en aan ons allemaal. Wat doe je ervoor om te zorgen dat je echt goede geestelijke voeding tot je neemt? Misschien zeg je, ja, daar moet de gemeente voor zorgen. Daarom zit ik hier bij deze gemeente. Die moet zorgen voor gezonde geestelijke voeding. Ja, daar moet ik je echt gelijk in geven. Dat is ook een taak van de gemeente om te zorgen voor goede geestelijke voeding. En als we bijvoorbeeld broeders uitnodigen die hier als gast komen spreken, dan kijken we goed zijn dat mannen, broeders die echt goede geestelijke voeding brengen. Maar de vraag is, wat doe jij zelf om geestelijk gezond gevoed te worden? In de huiskringen die volgende week beginnen, gaan we weer, zeg maar, op de manier werken zoals we dat ook eerder gedaan hebben. Dat Ferdinand, die maakt dan samenvattingen van een preek en bedenkt daar altijd goede vragen bij die ons aan het denken zetten, die ons prikkelen, soms moeilijke vragen, die ons nog meer prikkelen en aan het denken zetten. En er wordt veel tijd en energie door hem in geïnvesteerd. En het helpt ons om een stukje geestelijke voeding op die manier ook te delen met elkaar. Elkaar op te bouwen, elkaar aan te moedigen. Maar die vraag blijft staan. Wat doe jij daar zelf mee? Wat doe je om zelf geestelijk gezond gevoed te worden? Neem je de tijd voor dat woord van God. Het is het levende woord van God. We willen elkaar daar echt in aanmoedigen, ook in dit nieuwe jaar, in dit nieuwe seizoen. Spurgeon zegt, ik kan me niet voorstellen dat er ooit een periode zal komen, tenzij in dat lang verwachte millennium, waarin iedere broeder de geloofsbelijdenis van iedere andere broeder kan onderschrijven. Waarin we identiek zullen zijn in onze opvattingen, ervaringen en uitleg van het evangelie in de volste zin van het woord. Maar ik blijf erbij dat er, en dat moet, dat er een voortdurende trouw aan de fundamentele leerstellingen van de goddelijke waarheid moet zijn, als onze kerken gezond en deugdelijk willen zijn. Een gezonde gemeente geeft prioriteit aan Bijbels onderwijs in al haar activiteiten. Of het nu gaat om gezamenlijke aanbidding, om allerlei kringen of onze individuele ontmoetingen. Het derde en laatste wat Spurgeon noemt is eenheid. In de uren voordat Jezus stierf, bad hij een gebed waarin hij zijn diepe verlangen naar eenheid uitsprak onder de gelovigen. Zo belangrijk vond hij die, vlak voordat hij stierf, bad hij deze woorden. Opdat zij uit het bekende hoge priesterlijke gebed in Johannes 17, opdat zij allen één zullen zijn. Opdat ze alle één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Het is een hartstochtelijk gebed van de Heer Jezus zelf. Het is niet zo dat wij samen eenheid in de gemeente moeten bewerkstelligen. Want die eenheid, zegt de Bijbel, die is er al. We zijn één in de Heer Jezus Christus. Allen bent u één in Christus Jezus. Allen bent u één in Christus Jezus. De kerk, een gemeente, zoals deze gemeente, is niet maar een verzameling individuen die toevallig bij elkaar komen. Het is een lichaam, het beeld uit 1 Korinthe. En net zoals een lichaam vele leden heeft, elk met verschillende taken, met rollen, zo is dat ook bij een gemeente. En ondanks al die verschillen moet de gemeente verenigd zijn. Verenigd in Christus en verenigd in doel. Een citaat van Spurgeon nog, staat niet op de sheet. Wanneer de voet vijandig staat tegenover de hand, moet er iets als dwaasheid in het lichaam aanwezig zijn. Er kan geen gezonde geest zijn in dat lichaam dat tegen zichzelf verdeeld is. Dat kan niet. Maar weet je, er is een mooie uitdrukking in het Engels die zegt unity, eenheid. Unity is not uniformity. Eenheid is niet uniformiteit. Het gaat er niet om dat iedereen hetzelfde denkt of doet, maar wel dat we verenigd zijn in ons gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus. De kerk, de gemeente van Christus, is geroepen om die eenheid van de geest te bewaren. Niet om eenheid te creëren door menselijke inspanningen of compromissen, maar om de eenheid te bewaren die Christus zelf tot stand gebracht heeft. Een voorbeeld hoe dat praktisch handen en voeten krijgt. Dat betekent dat we snel moeten zijn om te vergeven, bijvoorbeeld. Dat we niet snel tot toorn geneigd zijn. Dat we altijd bereid moeten zijn elkaar in liefde te verdragen. is een vers uit Efeze, vers 2, Efeze 4, vers 2. We hebben de opdracht om die eenheid te bewaren. Te bewaren. En u te beijveren, zegt Efeze, om u te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Weet je, als er verdeeldheid is in het lichaam van Christus, dan gaat het bijna nooit over verschillende kijk op de leer, over de fundamenten van ons geloof. Maar dan draaien de problemen vaak om persoonlijkheden of om een manier van werken, over bijzaken. Ik kwam een citaat tegen in mijn voorbereidingen en dat raakte me echt. Iemand zei, als we personen, gebeurtenissen en situaties alleen vanuit onze eigen invalshoek bekijken, leven we op de drempel van de hel. Als we personen, gebeurtenissen en situaties alleen vanuit onze eigen invalshoek bekijken, leven we op de drempel van de hel. Want je, soms verwachten mensen, ook christenen, dat iedereen het met hen eens is. En ze willen alles zoveel mogelijk dat het op hun manier gebeurt. Maar dat is een moeilijk te genezen ziekte en die heet hoogmoed. Romeinen zegt, wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vanmorgen mogen we samen weer het avondmaal vieren. Wat een voorrecht. Wat een genade, wat een zegen. We hebben allemaal door dat geloof deel aan Hem, aan Jezus Christus. Door het avondmaal hebben we een gemeenschappelijke verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Zijn lichaam en zijn bloed, wanneer we het brood en wijn zullen tot ons nemen. Maar het avondmaal staat ook echt symbool voor de eenheid onder ons gelovigen. We worden eraan herinnerd dat we allemaal samen het lichaam van Christus zijn, de gemeente. Ik stel voor om even kort stil te zijn en dat we ons richten in de stilte van ons hart op de Heer Jezus. En misschien dat je iets wilt uitspreken, dat je iets wilt zeggen tegen Hem, iets wilt belijden misschien tegen Hem, of Hem wilt danken voor iets. En dat zal Stefan zo dadelijk met ons het avondmaal inleiden. Laten we een aantal ogenblikken stil zijn.